Op mijn kantoor, lieve mensen, op mijn kantoor hangt een Bijbeltekst. En regelmatig als ik naar die tekst kijk, dan valt me op hoe gelaagd die is. En ik heb al langer het idee dat ik daar een keer over moet spreken. Bij deze dan. Het is de tekst uit Hebreeën 10, de verzen 19 en 20. Met vrijmoedigheid mogen wij ingaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn lichaam. Het is een tekst die zo diepzinnig is, dat je hem eigenlijk nog een keer moet horen. Nou, dat kan. Ik lees hem nog een keer. Hebreeën 10, de versen 19 en 20. Met vrijmoedigheid mogen wij ingaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn lichaam. Nou, als het gaat over het heiligdom en het voorhangsel, dan gaat het over de tabernakel, later de tempel. En de eerste woorden van de tekst zijn gelijk al spannend. Met vrijmoedigheid mogen we ingaan in het heiligdom. Met dit heiligdom wordt, dat blijkt uit de tekst, niet de tabernakel of de tempel in zijn geheel bedoeld, maar het achterste gedeelte daarvan, het heilige der heiligen. Met vrijmoedigheid daar binnen gaan, kom op zeg, dat is heilige der heiligheidsschennis. Weet je hoe beveiligd dat gedeelte van de tempel was? Trouwens, de tempel was het huis van God. En alles aan die tempel en in die tempel had een diepe betekenis. De materialen die werden gebruikt, de vormen, de afmetingen, de afbeeldingen, de handelingen, ja werkelijk over alles was nagedacht. Alles wees vooruit naar de Messias die eens zou komen. En de heiligheid van Yahweh was het volk Israël met de papalepel ingegoten. En als aan die heiligheid werd voorbij gegaan, kostte dat levens. Daarin was God onverbiddelijk. En nu? Met vrijmoedigheid mogen wij binnenwandelen in het heilige der heiligen. En vrijmoedigheid betekent hier meer dan afwezigheid van angst. Het betekent je bent vrij om te zeggen wat je wilt. Je bent vrij om je te bewegen hoe je wilt. Een vrijmoedigheid zoals mensen hebben ervaren die een oorlog hebben meegemaakt. En nu zijn bevrijd. Als bevrijde mensen mogen we ingaan in die heilige ruimte. Dat is een drastische breuk met wat tot dan toe normaal was. In die heilige ruimte mocht één keer per jaar één persoon naar binnen. De hoge priester. En nu? Bevrijd mogen wij allemaal ingaan in dat heiligdom. Dat is niks minder dan een nieuw normaal. Dat thema loopt dan ook een beetje door de preek heen. Het nieuwe normaal. Als je op dit moment aan 10 Nederlanders vraagt wat het nieuwe normaal betekent, dan zullen waarschijnlijk 9 daarvan zeggen de anderhalve meter maatschappij. En overal om ons heen zien we dat vorm krijgen. Maar toch gaat niemand ervan uit dat het ook echt het nieuwe normaal wordt. Nee, wellicht een langdurend, maar toch voorlopig, een tijdelijk normaal. Want dit nieuwe normaal druist in, las ik ergens, druist in tegen de menselijke aard. Maar hoe zit het dan met het nieuwe normaal in onze tekst? Is dat ook voorlopig, tijdelijk? Goddank niet. Kijk, het zit in de menselijke aard om steeds tegen Gods bedoelingen in te gaan. Om niet God, maar allerlei andere personen en dingen op de eerste plaats te zetten. En daarvoor moesten er dagelijks offers, dierenoffers, worden gebracht. En één keer per jaar werd er bloed gesprenkeld in het heilige der heiligen. Eén keer omhoog tegen de ark en 7 keer naar beneden op de grond. Het bloed werd op die manier verbonden tussen God en mensen. Want zonder het vergieten van bloed is er geen verzoening. Dat is een goddelijke wet. Eigenlijk zou elk mens moeten sterven door de zonde. Maar een dier mocht worden geslacht als ruilmiddel. Als zoenoffer, als verzoeningsoffer. En het moest een perfect dier zijn. Zonder enig gebrek. Maar omdat mensen steeds zondigen, moesten er steeds dierenoffers worden gebracht. Totdat die ene kwam naar wie alles uitkeek. Jezus. Door het bloed van hem mogen wij ingaan in dat heiligdom. Er staat een heel bijzondere tekst, een aantal verzen voor deze tekst, waar we het nu vanmorgen over hebben. Daar staat, en elke hoge priester staat wel dagelijks in de eredienst en offert dezelfde offerdieren vele keren, hoewel ze nooit zonde kunnen wegnemen. Maar deze, Jezus zelf, offerde eenmaal voor zonden een offerdier. Kijk, dat is de genadige werkelijkheid. Jezus, nota bene de Zoon van God, offerde eenmaal een offerdier. Een offerdier zonder enig gebrek. Hij offerde het perfecte lam. Het lam van God. Hij offerde zichzelf. En waarvoor? Om ons bevrijd te laten ingaan in die heilige ruimte. Langs, zegt onze tekst, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn lichaam. Het voorhangsel van het heilige der heiligen wordt hier dus vergeleken met het lichaam van Christus. Dat voorhangsel was altijd gesloten. Het was een bedekking voor wat daarachter was. En als de hoge priester één keer per jaar dat gordijn opzij schoof, mocht zelfs niemand ervoor in het heilige aanwezig zijn. Stel je voor dat hij een glimp zou opvangen van die allerheiligste ruimte. Dan zou je de naakte, onbedekte verzoening zien. Dan zou je God als het ware in zijn ogen kijken, doordat je de wolk zag die boven het verzoendeksel hing. Die wolk van de aanwezigheid van God, de Shechina. Maar toen Jezus aan het kruis zijn geest teruggaf aan zijn vader en daar zijn voorlopig laatste adem uitblies, scheurde het voorhangsel dwars doormidden, van boven tot beneden. En dat voorhangsel was niet een of ander knullig douchegordijntje of zo. Nee, dat was een geweven gordijn van linnen, van getwerend linnen. En wat is twerenen? Het woordenboek zegt dat is het samendraaien van meerdere draden, meestal in tegenovergestelde richting, om dikker en sterker garen te krijgen. En volgens Joodse bronnen gaat het in dit geval om 6 in elkaar gedraaide draden garen. Dat maakte dit gordijn, zeg maar gerust, zo sterk als een tapijt. En toen het lichaam van Jezus aan het kruis als het ware doormidden scheurde, en toen zijn geest zich losmaakte van zijn lichaam, werd de bedekking van en voor de verzoening weggescheurd. Degene naar wie alles vooruit wees, had het volbracht. De afgelopen 18 uur had zijn bloed 7 keer gedrupt op de aarde. En zijn vader had het gezien en daarmee werden de verbinding en de verzoening tot stand gebracht. Het nieuwe normaal was een feit. En dat nieuwe normaal was eigenlijk al ingeleid door hoge priester Caiaphas, zonder dat hij het in de gaten had. Om tot de veroordeling van Jezus te komen, bleef Caiaphas maar Jezus ondervragen. Uiteindelijk zei hij, ik bezweer u bij de levende God dat u ons moet zeggen of u de Zoon van God bent. En Jezus antwoordde, u hebt het gezegd. En toen scheurde Caiaphas zijn kleren. Maar in Leviticus 21 staat dat een hoge priester nooit zijn kleren mag scheuren. Caiaphas scheurde daarmee het ambt van hoge priester uit het oude verbond. En met het scheuren van het voorhangsel bevestigt God dat het nieuwe verbond, het nieuwe normaal, is ingegaan. En nu mogen wij binnengaan in dat heiligdom langs een nieuwe en levende weg. In oudere vertalingen staat vaak in een verse en levende weg. En dat komt dichter bij de betekenis. Wat uit de grondtekst blijkt, dat vers hier verband houdt met een offer dat kort geleden is gebracht. Een vers offer dus. En tegelijk een levend offer. Een vers en levend offer, maar een offer dat net is gebracht is niet levend. Het enige offer dat aan die kwalificaties voldoet, is het offer van Jezus. Geofferd en op de derde dag weer opgestaan. Langs die weg mogen wij ingaan. Als bevrijde mensen in die heilige ruimte waar de verzoening centraal staat. Het is ook een verwijzing naar Johannes 14. Daar noemt Jezus zichzelf de weg. En bijna alle vertalingen hebben daar de weg en de waarheid en het leven. En je mag dat voor mij laten staan en het altijd zo blijven lezen. Maar als je kijkt in welk verband het staat, dan mag je het ook anders vertalen. Jezus zegt in dat gedeelte tegen zijn leerlingen, jullie weten waar ik naartoe ga en de weg en naartoe weten jullie ook. Nee, zegt Thomas, we weten helemaal niet waar u heen gaat. Laat staan dat we de weg erheen weten. En dan wordt in het antwoord van Jezus een stijlfiguur gebruikt, waardoor je de woorden waarheid en leven ook als bijvoeglijke naamwoorden mag gebruiken. En dan zegt Jezus, ik ben de ware en levende weg. En dan is het antwoord van Jezus ook veel meer to the point. En dan hier in Hebreeën, we mogen ingaan langs een verse en levende weg. Ingaan in die heilige ruimte waar God woont, in die Shechina. In die ruimte waar die Shechina is, waar zijn heerlijkheid is. Waar is die dan nu? Niet meer in de tempel. Komende donderdag is het hemelvaartsdag. We denken dan aan de opneming van Jezus. En toen Jezus opsteeg naar de hemel, stonden de discipelen op de Olijfberg hem na te staren. Ze konden hem steeds zien, totdat een wolk hem aan het zicht onttrok. Hij werd opgenomen in de wolk van Gods heerlijkheid, in de Shechina. Ingegaan in het hemelse heiligdom, dat niet met mensenhanden is gemaakt. Ingegaan in de hemel zelf. Want natuurlijk gaat het in onze tekst ook om een ander heiligdom dan de tempel hier op aarde. Kijk, Mozes had een unieke kijk gekregen in de hemel. Waardoor hij tot in detail wist hoe de tabernakel gebouwd moest worden en wat er precies wanneer moest gebeuren. En nu zwenkt het beeld weer terug naar de hemel. Daar is nu Gods heerlijkheid en daar is nu het Lam van God dat de zonde van de wereld op zich nam. Als Johannes in zijn visioenen ook een kijk krijgt in de hemel, dan ziet hij daar het Lam staan. En ik kan zien dat het geslacht is. De littekens draagt hij en zal hij blijven dragen als eretekens. Zodat wij zullen blijven zien dat hij als eerste is ingegaan in het heiligdom. Niet met het bloed van dieren, maar met zijn eigen bloed. Door zijn gescheurde lichaam mogen wij met vrijmoedigheid ingaan in dat hemelse heiligdom. Dat is het uitzicht, het perspectief voor iedereen die gelooft in Jezus. Die gelooft in die wonderlijke rouw. Ik had moeten sterven. Hij stierf voor mij. En doordat hij is opgestaan en mag genieten van de heerlijkheid van de Vader, mogen ook wij een keer opstaan en genieten van diezelfde heerlijkheid. Hier in dit leven is lang niet altijd feest. Er zijn tijden van vervolging, van honger, van onrecht, van uitbuiting, van oorlogen, van pandemieën. En dat kan je behoorlijk bezighouden. Maar er is meer dan alleen dit leven. Veel meer. Want ja, zegt Paulus in de brief aan de Korintiërs, als we alleen in dit leven onze hoop op Christus stellen, dan zijn we hartstikke ongelukkig. Maar nee, hij is opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel. En hij zit aan de rechterhand van God. En hij wacht nog met zijn terugkomst. Omdat er nog heel veel zijn die tot bekering, tot wedergeboorte moeten komen. En juist deze crisistijd is voor velen een tijd van bezinning, van vragen naar dat wat nog meer is. En we bidden dat er machtig veel zullen zijn die dat nieuwe normaal gaan ontdekken. Zodat ook zij zullen horen bij die grote mensenmenigte die met vrijmoedigheid mag ingaan in het heiligdom. Amen.